Ik ben Kil van 15 verschillende diensten in Arizona. Ik heb een wonderbare tijd gehad. De Heer Jezus zegende ons buitengewoon overvloedig. Zij probeerden wat volgens de strategie van de Heer te werken. En ik hoop dat dit de juiste manier van spreken is. Eerst gaan en de plaats rondom in vuur en vlam zetten. En ik ging al enige dagen van tevoren, had 10 of 12 diensten in alle belangrijke grote kerken door heel Phoenix, Sunny Slope, Tempe, Mesa enzovoort. En zette het, om zo te zeggen, overal in vuur en vlam en leidde het toen allemaal naar de 5 avonden van de conventie. En het was de grootste conventie die wij in Noord-Amerika hebben gehad. Het was geweldig, het grootste ontbijt en ook het banket die avond. Ik zou gewoon niet kunnen zeggen hoeveel het er waren die de Heilige Geest ontvingen. Het was enorm. Hoeveel de Heilige Geest ontvingen en hoeveel er genezen en gered werden. Dat is wonderbaar. Dus wij zijn God dankbaar als we de tijd zien naderen. Veel grote mannen kwamen binnen. Eén van de... Dit zal broeder Neville bijzonder goed doen. Ik zag een Presbyteriaanse prediker uit de grootste Presbyteriaanse academie van het land in de geest dansen. Oh, het was mooi. Het was werkelijk bijzonder. Hij ontving de Heilige Geest. En toen vertelde hij mij, hij zei, ik kreeg een van uw banden en die was niet zo best. Hij zei, het was een beetje van de hak op de tak. Maar ik nam hem direct mee naar mijn academie en speelde hem af. En hij zei, omdat hij daar de grote man van psychologie was, hield hij ze allemaal koest. Wel, ze moesten het in ieder geval een keer horen, zei hij. Hij zei dat hij in zijn kerk in de geest begon te dansen, nadat hij de Heilige Geest had ontvangen. En ze zeiden, dominee, wanneer gaat u een nieuwe danspas leren? Hij zei, wanneer mijn gemeente deze leert. Ik dacht dat dit aardig bij de hand was, weet u. De Presbyteriaanse hiërarchie. Ja, die zei, wanneer mijn gemeente deze leert. Dat is dus een goede zaak. Net als een kleine baby. Pas nieuw. En toch was hij al... Wel, u weet wat hij geweest moet zijn om de professor in de psychologie van de grootste Presbyteriaanse academie in Boston te zijn. Dat had hij in de Verenigde Staten. En ik heb één van de topfiguren van Mayo's hartchirurgen in de geest van het evangelie zien prediken en in tongen zien spreken. Oh my. Ik zag nog een specialist die een zevende dag adventist was. Hij was een specialist voor het hart en ook voor de keel. En hij, een oude man, ontving de doop van de Heilige Geest. Hij ontving het. Op een avond legde ik hem op een afdeling de handen op en ontving hij de Heilige Geest. Dus waar zoveel dingen die de Heere deed, waar we dankbaar voor zijn. En speciaal het in deze tijd te zien. In deze tijd. En toen zei ik tegen hen, beseft u welk uur dit is, wanneer de slapende maagd om olie begint te vragen? Het was de tijd dat de bruidegom kwam. En de mensen die gereed waren, binnengingen. Oh, ik ben zo blij om te weten dat we hier in deze laatste dagen leven, zie? Ik geloof dat we in een van de geweldigste tijden leven die de wereld ooit gekend heeft. Net in de vooravond van de komst van de Heer. Is dat niet wonderbaar? Denk eens in dat bijna elk moment nu alle schriftplaatsen ongeveer vervuld zijn. En dus we verwachten hem elk moment. En we zouden onder zo'n verwachting moeten leven dat het elk moment kan gebeuren. Wees volgebeden. Gereed. Bij enige interviews van vandaag, een ervan, ontmoette ik een zendelinge van Formosa. Een dappere vrouw, 73 jaar oud, zou door kunnen gaan voor 45. En ze is nog steeds een juffrouw en moet een mooi jong meisje zijn geweest. Ze zei dat ze was opgegroeid in een christelijk gezin waar ja, ja betekende en nee, nee. En ze groeide op onder dit nauwgezette onderricht en ze zei, broeder Branham, op ongeveer Ongeveer 8-jarige leeftijd dacht ik dat ik mijn leven aan de Heer Jezus gaf. Ze zei, ongeveer 12 jaar oud werd ik door een zekere denominatieprediker misleid, dat ik de tweede zegen moest krijgen. En ze zei, en ik werd er verschrikkelijk in misleid. Maar ze zei, ongeveer 17 jaar oud ontving ik werkelijk de Heilige Geest. En hier is zij nu terug om te proberen enige van die slapende baptistenkerken op te wekken. Ze zei, als ze ooit iets gezien had dat dood was, ze is zelf een baptist, zei ze, zijn het deze dode baptistenkerken hier? Ze noemden ze mortuariums. Ik zei, wel, wanneer u op het front bent, geloof ik, ik denk dat ze nu, denk eens in, ik 52, zij was daar als een zendelinge voordat ik geboren werd. En dan denk ik dat ik te oud ben geworden om het veld op te gaan. En ik dacht, oh, maar vergeef mij, Heer. En zij, fijn, net zo levendig en briljant als ze maar kon wezen, en vertelde mij toen over ervaringen langs haar pad, en hoe het evangelie in Formosa nodig was, en in China en Japan enzovoort. Dus zond men haar van het veld terug en zei, u kunt het veld niet opgaan nadat u 70 gepasseerd bent, weet u. Dus dat had men haar teruggezonden. Maar ze is niet van plan stil te blijven, ze gaat naar al die baptistenconferenties. En zei Billy Graham, zei ze, de wijze waarop hij de baptistenboodschap uitdroeg, was een beschuldiging aan de baptistenkerk. Ze zei, hij brengt ze niet ver genoeg om de Heilige Geest te krijgen. Oh, zuster, blijf daarbij, dat is goed. Ze zei dat zij die Chinezen daar ginds niet zomaar liet begaan met het zeggen van wij geloven Jezus Christus. Ze zei dat was goed, maar ze liet hem blijven tot er iets gebeurde. En dan worden het echte christenen. Ik zei, dat is de manier waarop het gaat, zuster. Vertel hun dat. Laat hem blijven tot er iets gebeurt. Wat als die apostelen na 9 dagen zouden hebben gezegd? Wij geloven dat we het hebben gekregen, zie. Laten we het gewoon door geloof aannemen en verder gaan met ons werk. Zie, het zou nooit hebben gewerkt. Ze hebben daar gewacht, totdat ze wisten dat er iets gebeurd was. Dat is het probleem bij ons vandaag. Wij wachten niet lang genoeg. Wel, dit is de reden waarom wij daarna elk soort van leven kunnen leven. Van alles kunnen doen en ons er geen zorgen over maken, omdat we daar niet lang genoeg blijven wachten. Vandaag zijn we erin, morgen eruit. En op deze manier en die manier. En als we lang genoeg blijven wachten tot u binnengaat en de deur achter u sluit, dan zult u daar verblijven. U wordt verzegeld tot de dag van uw verlossing. Ik ben daar zo blij om. En wij hadden een heerlijke tijd, zoals ik al zei, in Phoenix en in de vallei. En vele van de christenen daar, vele van hen, volharden in een waardig leven. Ik ging de South Mountain op. Mijn vrouw daar ginds en ik. Op een dag, toen de vrienden, mijn broer Doc, paste op de 2 meisjes. En broeder en zuster Wood paste op de jongen. En ik en mijn vrouw hadden een tweede huwelijksreis. En ze zei, Bill, weet je dat deze meer op een huwelijksreis lijkt dan de eerste? Ze zei, de eerste keer dat we op huwelijksreis gingen, het enige wat ik in het kamp gedaan heb, was zitten wachten op jouw terugkeer van de jacht. Ik dacht een beetje slim te zijn, weet u. Ik dacht wel, ik heb niet zoveel geld opgespaard in een bak poederblik, genoeg op een jachttocht te gaan. En ik zou deze herfst nog gaan trouwen. Dus dacht ik, wel, we doen het gewoon allemaal samen, weet u. En terwijl ik op jachttocht ging, zou het ook op de huwelijksreis zijn, zie. En zo werden we het eens. En maar deze keer hadden we ervoor betaald en gingen echt uit en hadden een geweldige tijd. En vele van hen komen van de tabernakel hier. Ik geloof broeder Sotman, zijn gezin is daar achterin. En broeder Tom Simpson met de zijne en broeder McGuire. En we alle hadden grote momenten in de Heer. En dus gingen wij South Mountain op, wat net ten zuiden van Phoenix ligt, en gingen omhoog weg van die spanning. Wat een druk in een moderne stad. Geen wonder dat toen de mensen zich begonnen te vermenigvuldigen op de aarde, zonde en geweld zijn intrede deed. En ik keek rond. En terwijl we zo hoog zaten dat we in de vallei van Phoenix konden zien, zei ik tegen mijn vrouw, ik vraag me af, in die 15 minuten sinds we hier zitten, hoeveel keer in de stad de naam van de Heer ijdel is gebruikt? Ongeveer wel in het stedelijk gebied, beginnend bij Tempe en Sunnisloop. En daar voorbij veronderstel ik dat er op dit moment 1 miljoen mensen in die vallei wonen. Ik zei, 300 jaar geleden waren er hier niets dan cactussen en prairiewolven. En waarschijnlijk zou het in de Gods ogen beter zijn als het zo gebleven was. Jazeker. Ofschoon men die grote, geweldige stad heeft gebouwd, met prachtige huizen enzovoort. die mooi is. Maar als, al is het prachtig, het zou er beter aan toe zijn als de mannen en vrouwen die op de straten liepen God zouden verheerlijken met hun handen omhoog en hem zouden danken. Maar in plaats daarvan is het vloeken, tieren en drinken. Laat de beschaving ergens binnenkomen, dan is goddeloosheid daar. Ik zei, hoeveel overspel werd er gisteravond en vannacht in deze stad gepleegd? Hoeveel dronkaards, hoeveel gezinnen, hoeveel verkeerde dingen vonden het afgelopen uur in deze grote stad plaats? Mevrouw zei tegen mij, ze zei toen zoiets, geloof ik, als... Welk nut heeft het dan om hier te komen? Waarom ging je van huis weg om hier te komen? Toen zei ik, hierom. Dit alles is wel beschouwd, zeker in de meerderheid. Maar toch is er daar een kleine minderheid. Hoeveel getrouwe gebeden zijn daar gisteravond opgestegen voor de komende dienst? En hij was zo goed voor ons, dat de kerken stampvol waren. Nog voor zonsondergang, zodat je niet op het terrein rondom de plaats kon komen. En die organisaties enzovoort, de Heere stortte zijn geest uit en zegende hen. En ik spaarde niemand, bleef gewoon doorhameren met het evangelie. En natuurlijk is het soms tamelijk ruw, maar het is de enige methode die ik ken. Het is hier hard, dus zal het harder zijn bij het oordeel waar wij ons voor moeten verantwoorden. Dus alles tezamen genomen was het een heerlijke zaak. En wij willen de gemeente hier danken voor het aanhoudend gebed voor ons, om ons dicht bij het kruis te houden. Nu, en dan, nu we hier teruggekeerd zijn, zou ik vanmorgen hier gekomen zijn om misschien voor enige van de zieken te bidden. Ik heb nog vele persoonlijke gesprekken die wachten. Sommige gevallen die ik de laatste paar dagen aantrof toen ik hier kwam, wachten al een maand sinds ik ben weggegaan. We proberen ze dus zo snel mogelijk af te handelen, roepen hen op uit de verschillende plaatsen waar men woont. Zo de Heere wil, ga ik over ongeveer 2 weken naar Tucson, het lagere, zuidelijke gedeelte. En nu, dit keer is het bij de zakenlieden. Dus kunt u hiervoor bidden. Ik houd er nooit van iets te doen, alvorens ik eerst geloof dat het de wil van de Heer is. Nu, de volgende conventie is in Modesto, en dan vandaar naar Washington, de staat Washington, en naar Zurich. En dan Palestina. En dan vervolgens naar Zuid-Afrika. En dit vindt allemaal plaats tussen nu en juni. En ik werd uitgenodigd om de spreker te zijn op al die conventies. En het zal me misschien een gelegenheid geven Zuid-Afrika weer binnen te komen. Hun roep, maandelijks krijgen we uitnodigingen. Maar als er één, er is een grote scheuring in de kerken, de Pinksterkerken. En als u naar de ene kant gaat, wil de ander er niets mee te maken hebben. En ze willen niet met elkaar samenwerken, dus ben ik er nu gedurende 5 jaar weggebleven. Met een roep in mijn hart, om te gaan. En als misschien de zakenlieden mij binnen willen laten, net genoeg om het te vestigen, dan gaat het van beide kanten, ziet u, en dat brengt hen dus alle tot wasdom. Ze moeten alle komen samenwerken vanwege de financiële lasten van de kerken die daar zijn. Dus moeten ze wel komen om hun gezicht te bewaren, ziet u. Misschien is het wellicht de wil van de Heer. Hoewel, ik weet het niet. Het klinkt goed, maar ik weet het niet. En dan gaf broeder Borders mij de rondtrekreizen of de uitnodigingen van dit jaar. En eerlijk, het was een boek dubbel zo dik met uitnodigingen overal vandaan die sinds afgelopen kerstmis zijn binnengekomen. Het is voor een menselijke geest te veel om te proberen het uit te zoeken, dus heb ik er geen één genomen en ik ben van plan 1 samenkomst te houden en te wachten en te kijken waar de Heer mij van daaruit vertelt te gaan en vandaar naar de volgende enzovoort, waar Hij mij ook heen zegt te gaan. Dus bid u voor mij. Ik herinner me verleden jaar daar met broeder, of bij zuster Cox daar, toen broeder Arkenbright mij opbelde om op reis naar Anchorage te gaan. Wat als ik enkel gegaan was, in de veronderstelling dat het in orde was. Wel nu, ik dacht eraan, veronderstellen. Ik predikte over dat onderwerp. En ik zei, toen ik daar naar buiten liep, vertelde de jongens van de bandopname, neem geen banden op, ga er niet heen voor de banden, ik ga over dezelfde onderwerpen prediken als ik hier heb gedaan. En ik geloof dat ik er 1 predikte die ik hier had gepredikt en de rest ervan was allemaal nieuw. En broeder McGuire nam ze allemaal op. Veronderstellen. Dus als ik gegaan was veronderstellend, zou het stellig anders zijn geweest dan wat het voortbracht. Het visioen zou niet vervuld zijn. Maar het visioen werd vervuld. En u allen bent zich ervan bewust hoe de Heere zegende. Nu is er iets anders dat al heel lang op mijn hart ligt, gemeente bitter voor. U mensen hier weten allemaal dat ik van jongs af aan in deze streek nooit bevredigd ben geweest. Heel mijn hart heeft altijd naar het westen verlangd. En ik herinner mij toen ik het gras voor mijn schoonmoeder maaide, daar in de kleine plaats die hier aan de kerk behoorde, dat de plek, ik zat op de stoep en de Heilige Geest sprak tot mij. Hij zei, ik kan u niet verder zegenen tot u mij volledig gehoorzaamt, zoals Abraham, zie. God vertelde Abraham zich af te scheiden en alleen te gaan. Maar toen hij ging, nam hij zijn vader en zijn neef mee. En pas toen Abraham God volledig gehoorzaamde, kwam daar een complete vervulling van wat God hem had beloofd. En de band, een van de voornaamste banden die me hier vasthield, was mijn moeder. U weet dat. En nu is moeder heen gegaan om bij de Heer Jezus te zijn. En ik weet niet welke kant op te gaan, wat te doen, dus bid voor mij. Nu broeder Neville, ik liep het podium op en ik dacht, wel, ik wil daarheen gaan. Iemand ontmoette mij en zei, oh, ze zullen vanavond een heel uitgebreide dienst houden. Ze zullen een predikingsdienst hebben, een zangdienst en een gebedsdienst houden. En dan wordt het offer opgehaald enzovoorts. En dan wordt gezegd dat ze voetwassing, avondmaal en doopdienst hebben. Ik dacht, arme broeder. Mai, dat allemaal. Ik weet wat dat inhoudt, na vanmorgen waarschijnlijk hard gepredikt te hebben. Ik dacht, nu, ik ga daar even heen, misschien wil hij mij het avondmaal laten bedienen. En hij zei, zou u vanavond voor ons willen spreken, als u zich geleid voelt? Dus ik weet wat dit betekent. Ik ging meteen terug en nam een schriftgedeelte hier en enkele aantekeningen. En misschien wil de Heere mij helpen met enkel een korte boodschap te brengen van ongeveer 4 uur. En dan zullen we voetwassing houden en dan avondmaal. En oh, misschien zal ik dan klaar zijn tegen die tijd. Nee, ik plaagde u alleen maar. Ongeveer 20, 30 minuten. En dan houden we de doopdienst goed. Voet, wat volgt hierop, avondmaal? Avondmaal volgt hierop, dan de doopdienst. Wel nu, we zijn blij dat u gedoopt gaat worden. Nu, zo God wil en het hem behaagt en de voorganger en de mensen ermee instemmen, zal ik aanstaande zondagochtend hier zijn om voor de zieken te bidden en te spreken zo de Heere wil. Deze aanstaande zondag, omdat ik dan misschien de zondag daarna weer weg zal zijn. Nu, wanneer ik er ben, kom ik hier graag om te spreken, daar wij als broeders met elkaar verbonden zijn, en broeder Neville en ik hier, we hebben elkaar lief. En we willen schouder aan schouder staan en elkaar helpen. Dit klinkt heiligschennend, maar ik hoop dat het voor u niet zo klinkt. Meneer Corey zei een keer, hij was bezig met een actie voor lampen, verkocht gloeilampen voor het bedrijf. En hij kocht een enorme hoeveelheid gloeilampen waar hij wel 4 of 5 jaar genoeg aan zou hebben. Ik op mijn beurt kocht een fort van hem. Hij zei, Billy, ik geloof dat we zo elkaars rug krabben. Dat is, weet u, elkaar een beetje helpen in de tijd dat het nodig is. Dat is goed. We weten hoe we elkaar te hulp moeten komen en elkaar helpen. Nu, laten we overgaan tot het ernstige deel. En als ik me niet vergis, zie ik geloof ik broeder Bieler daar helemaal achterin en nog een predikerbroeder. Toen ik vandaag voorbij kwam, stond broeder Juni Jackson hier op het terrein met broeder Creech. Hebben zij hier wel eens een dienst? Doopdienst? Oh ja. Zie? Goed. Wij kunnen voor het water zorgen, als zij maar voor de doopring zorgen. Wij hebben in ieder geval het water. Nu, dus, aangezien wij dus avondmaal zullen houden, dacht ik dat het goed was als ik enkele ogenblikken over avondmaal spreek. Laat ons nu, voordat wij het woord benaderen, alles terzijde leggen, al onze kinderachtige en kleuterachtige gedragingen. Laat ons naderen in de tegenwoordigheid van God door gebed. Laten we bidden. Met onze hoofden nu gebogen, en ik vertrouw onze harten eveneens. Als er een verzoek is, dat u God zou willen bekendmaken, en u zou willen dat ik voor u zou gedenken, wilt u het dan laten weten door uw hand op te steken naar God? God schenke elk en ieders verzoek. Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem zette aan de rechterhand van de majesteit, voor altijd levend om voorbeden te doen voor de dingen die wij geloven dat hij deed voor ons, die wij belijden. Wij bidden, Heere God, dat u vanavond onze zonde wilt vergeven. O, wij verlangen te allen tijden onder het bloed te blijven. Want wij weten niet wat er kan gebeuren. Alle dingen zijn ongeveer ten einde gekomen. We voelen, Heer, dat de komst van de Heer nabij is. En wij maken ons klaar voor de reis. En als wij aan een reis denken, konden we aan koffers en extra kleding en extra schoenen denken. Maar hoe anders is deze reis? Het is geen inpakken, het is uitpakken. Opzij leggen. Zoals uw grote dienstknecht Paulus zei in het boek der Hebreeën, het 12e hoofdstuk, laat ons afleggen elke last en het ongeloof dat ons zo gemakkelijk omringt, opdat wij met lijdzaamheid de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En wij kunnen nu geen goede dingen profiteren aan deze moderne wereld. Het enige wat wij door de geest kunnen profiteren is onheil, onlusten, aardbevingen, enorme vloedgolven, zons- en maansverduisteringen, de gemeente in het tijdperk van Laodicea, Christus die buiten de deur staat te kloppen om binnen te komen. O God, net als Micha van ouds, hoe kon hij Achab zegenen? Als er profetie tegen hem was. Toen die grote, machtige profeet Elia op hem toetrad. Omdat hij het leven van die onschuldige man Naboth had aangeraakt. Toen sprak hij zo, de honden zullen uw bloed likken. Dus hoe kon Micha dan goede dingen profeteren? Hoe kunnen de met de geest vervulde kinderen van vandaag het goede profeteren tot een zondig en onverschillig volk dat de Heer buiten heeft gezet? O God, wij zien alleen maar de bitterheid van oordeel voor ogen en schreeuwen naar diegenen die verkeerd zijn. Vlucht naar de Heer, want Hij is de rots in een dorstig land. Hij is de schuilplaats in de tijd van storm. En de naam van de Heer is een machtige toren. En de rechtvaardigen snellen erheen en zijn veilig. Hoe kunnen wij denken aan die grote steden, gebouwd als toevluchtsoord? En wanneer de aanklager de man achterna zat, als deze binnen in deze toren kwam, was hij veilig. Niets kon hem deren. O God, laat ons rennen en ons haasten naar de Heer, want Hij is onze toevlucht en onze sterkte en een nabije helper in de tijd van nood. Door als het ware te zien door het oog van de arend, zien we moeite die opkomt, de wolken jagen aan, de donder en bliksem van oordeel hangen zwaar over de aarde. We weten dat de storm op handen is. Vanavond bidden wij, Heer, voor diegenen hier die hun hand opstaken. Ik weet niet wat zij verlangen, Vader. Gij weet het. Ik bid dat u in alles wilt voorzien voor hun dierbare zielen, voor de bedoeling achter die hand waarvoor die werd opgestoken. Schenk het, Heer, genees de zieken. Vertroost hen die afgemat zijn. Geef vreugde aan de terneergeslagenen. Geef vrede aan de vermoeiden. Voedsel aan de hongerigen. Drank aan de dorstigen. Blijdschap aan de bedroefden. Kracht aan de gemeente. Heer, breng Jezus in ons midden vanavond, terwijl wij ons gereed maken het avondmaal te gebruiken, wat zijn gebroken lichaam vertegenwoordigt. Wij bidden, Heer, dat Hij ons op een bijzondere manier wil bezoeken. Zegen deze kleine samenkomst. Haar geliefde voorganger, onze broeder Neville, en zijn gezin en de diakenen, de beheerders en ieder die aanwezig is. Zegen andere, Heer, rondom de wereld die met vreugde wachten op de komst van de Heer. Lampen geknipt, de pijpen helemaal opgepoetst, die het licht van het evangelie laten schijnen in de duistere plaatsen. Help mij nu, Heer, met deze paar woorden. En zegen het als wij lezen en geef ons de samenhang, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. We kunnen nu opstaan in het boek, het evangelie van Johannes, het zesde hoofdstuk. En het zou fijn zijn als ieder van ons thuis dit hele hoofdstuk zou lezen. Ik zou willen lezen vanaf vers 47 tot en met vers 59. Om als het ware een tekst op te bouwen over het onderwerp avondmaal. Jezus spreekt nu op het feest. Deze feesten waren bijzondere tijden. Ze dronken het water uit de rots, om de rots die in de woestijn was te vertegenwoordigen. En zij aten ter gedachtenis aan het manna dat vele honderden jaren geleden gevallen was. Het was net zo'n paasfeest als wij vanavond hebben. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat een mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander en zeiden, hoe kan hij ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, evenzo zal degene die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Mogen de Heere zijn woord zegenen. Ik wil enkel een paar minuten spreken over communie. Het Engelse woord communie, gemeenschap. Wat betekent het woord communie? Communie betekent spreken. Communie hebben betekent eigenlijk gemeenschap hebben, communion. Praten met elkaar. Als u aan de telefoon met iemand spreekt, houdt u daar een conversatie en u communiceert met elkaar. En als wij ergens afzijdig, helemaal achter in het gebouw gingen staan, een individu met de voorganger, of gewoon twee mensen, communiceren zij met elkaar. Wel nu, u communiceert niet per radio of televisie, omdat u niet terug kunt praten. Maar u kunt het per telefoon, omdat u gemeenschap hebt met elkaar. Het komt niet van één kant. Ik kan nu niet met u communiceren, omdat u niet terugpraat. Het is daarom niet een prediker komen horen die zijn boodschap brengt. Dat zou geen bijeenkomen zijn om te communiceren. Dat zou geen gemeenschap zijn. Communie zijn. Als u komt om gemeenschap met de prediker te hebben, roept u hem terzijde of enig andere persoon en communiceert met hem of haar. Maar als wij komen tot het avondmaal, communie, houdt dit voor elk van ons als individu in om te communiceren met Christus. Dat is gemeenschap hebben, communie. Dan is gemeenschap hebben niet dat er slechts één alleen spreekt, dat wij alleen spreken, maar het is wachten en zien wat hij tot ons terug zegt. Yes. Wel nu, daar maken we menigmaal onze grote fout. Dat wij al het spreken doen en niet wachten om hem een kans te geven terug te antwoorden. We zeggen bijvoorbeeld, Heere, ik wou dat u zo en zo en dit en dat zou willen doen. Amen. En we gaan staan op en gaan weg. Nu, dat is eigenlijk geen communiceren. Dat is om een gunst gaan vragen. Maar wanneer u lang genoeg daar blijft, totdat hij antwoordt, dan krijgt u verbinding. Gemeenschap met de Heer. Nu. En een belangrijke manier om te communiceren is om het eens te zijn. U moet overeenstemmen met zekere dingen. En het is vreemd dat wanneer we die dingen soms krijgen, eten hangt ermee samen. Neem nu zakenlieden, wanneer zij een zakentransactie willen verrichten, nodigen ze iemand uit voor een diner. En nadat zij gezeten zijn en eten, dan spreken ze met elkaar. Een goede verkoper kan gewoonlijk niet spreken met iemand die een lege maag heeft. Het beste is om te wachten tot hij zich goed voelt, nadat hij zijn ontbijt heeft genuttigd. Ga hem niet uit zijn bed halen en vertellen over iets wat u hem wilt verkopen, maar wacht tot hij ontbeten heeft en zich in een goede conditie voelt. Toen ik onlangs in Canada predikte over de vrouw die Jezus' voeten waste, sprak ik hierover en zei dat wanneer een gast bij een andere persoon op bezoek kwam, deze persoon door een zeker proces moest heen gaan, alvorens men zich eigenlijk bekwaam geacht voelde op visite te komen of te communiceren. Een bezoek is een gemeenschap. Allereerst moest u uitgenodigd zijn. Dan kwam u bij de deur en de knecht waste uw voeten. Vanwege het reizen droeg u de stank mee van de dieren enzovoort langs de weg. De mensen liepen op dezelfde weg als de dieren en dan was er de stank en het stof en het Palestijnse kleed nam deze op en het ging kleven aan het zweet van de benen en waar het gezicht onbedekt was en aan de handen. Men werd dan bij de deur opgevangen door de knecht en deze waste hun voeten. En dan stond er nog een man op met een handdoek en een albasten kruik. En men sprenkelde van de inhoud uit over de handen en wreef het zo in en wreef het over hun gelaat. Namen dan een handdoek en wreven zich af. Dat nam al het vuil en de stank weg. En er zat iets in wat een verfrissing gaf, zoals menthol. En het maakte dat ze zich beter voelden. Als zij dan naar binnen gingen, niet met uw oude vuile schoenen aan, vanwege die prachtige kleden, maar ze krijgen een soort pantoffel aan en gaan zo naar binnen. En dan gaat de gast naar binnen en dan de gastheer heet hem welkom met een kus. En ziet u zou niet willen dat de gastheer u kuste als u slecht rook. U zou niet over de tapijten willen lopen wanneer u vuil was. En dan kuste de gastheer u welkom en dan was u net één van het huis. En nu heeft God zulke dingen. Voordat wij echt gereed zijn voor de communion, avondmaal, gemeenschap met God, moeten we eerst gewassen worden door de wateren van het woord. Afscheiding. De wateren der afscheiding die ons afscheiden van onze zonden. Nu, allereerst, u kunt niet spreken tot God en kunt niet communiceren met God. En er is eerst moet u zich bekeren van wat u gedaan hebt, omdat u niet goed kunt geloven totdat u zich bekeert. Heere, vergeef mijn ongeloof. Zie, vergeef mijn ongeloof. U moet zich eerst bekeren. En wanneer u zich bekeert, dan zijn uw vorige zonden vergeven, dan bent u een kandidaat geworden voor de doop. Wel nu, dan beloofde hij de Heilige Geest na de doop. Nu is de kwestie dat we zien dat aan deze gemeenschap een voetwassing en dergelijke verbonden was, ook om onze voeten te wassen, als een symbool van de reinheid van de Heilige Geest. Nu, dan moet er een wederzijdse sympathie zijn. Als u geprikkeld bent omtrent uw gastheer, dan kunt u niet communiceren. Nee, u kunt het niet doen omdat u het met hem niet eens bent. Maar als u in overeenstemming bent, dan kunt u gemeenschap hebben. Dat is dus de wijze waarop het gaat wanneer wij naar de tafel des Heren komen. Wij moeten in overeenstemming zijn met zijn woord. Zie? Wij moeten wedergeboren zijn. De Geest van God in ons zegt amen op elk woord dat hij geschreven heeft. Dan kunnen wij met hem gemeenschap hebben. Dit hebben wij van God. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij de gunst van God. We weten dat we onze verzoeken en onze smeekbeden krijgen, omdat ons hart ons niet veroordeelt. Als God ons vertelt dat we wedergeboren moeten worden en we hebben de nieuwe geboorte niet ontvangen, dan voelen we ons er wat vreemd over hem iets te gaan vragen, omdat we weten dat wij niet aan zijn eisen hebben voldaan. Het enige wat dan nodig is een zondaarsgebed. Maar wij spreken met hem wanneer we in vriendschap zijn met hem. Dat brengt gemeenschap. Wel nu, deze betekenis van avondmaal zou ik graag even willen verklaren. Wij nemen wat wij avondmaal noemen. Communion, het brood en de wijn. Daar is zo'n verkeerde voorstelling van gegeven, dat het zelfs niet goed is om erover te praten. Oh, wat is dit? Door de jaren heen, verkeerd voorgesteld. Dat is echt geen gemeenschap, geen avondmaal. Dat is alleen een gebod onderhouden, zie. De reden dat wij het avondmaal of communie noemen, is omdat het komt van de katholieke associatie, dat het de heilige eucharistie is, wat inhoudt het letterlijke lichaam van de Heer Jezus. Maar het is niet het lichaam van de Heer Jezus. Het is slechts ter gedachtenis aan zijn lichaam. En het maakt me niet uit hoeveel priesters of predikers of wie ook dat zegenen. Het is nog steeds brood en wijn. Er is geen priester, zoals ze ons soms vertellen, dat God verplicht is naar de priester te luisteren wanneer hij de communie, wat zij avondmaal noemen, de eucharistie, verandert in het letterlijke lichaam van de Heer Jezus. Dan neemt de gelovige dat, en dat is avondmaal. Dat is verkeerd. Communiceren is spreken tot. Communiceren met. Iets waarmee u kunt spreken. En dat tot u zal terugspreken. Dat is gemeenschap hebben, of avondmaal. Een ouwe kan niet terugspreken. Dus eigenlijk is het echte avondmaal de Heilige Geest die terugspreekt. Wanneer u hem vraagt, dan spreekt hij terug. Dat is de juiste communie. Dit is een herdenking van zijn kruisiging en zijn opstanding en geen communie. Wij noemen het zo, maar het is het niet. Dat komt van de katholieke kerk, die deze ouwel neemt, zoals wij het onlangs doornamen, als zodanig en de bespraken in heidendom tegenover christendom. Hoe deze kleine ronde ouwel het letterlijke lichaam van Christus is. dan nu de katholieke kerk gelooft had. Hebt u wel eens in het voorbijgaan van een kerk opgemerkt dat zij een kruisje maken, hun hoed even oplichten enzovoort? Het gaat niet om de kerk, het gaat om die ouwel daarbinnen. Dat lichaam, dat door de priester van een ouwel in het letterlijke lichaam van Christus is veranderd. Terwijl de ratten en muizen het weg kunnen slepen. Daarom, u kunt absoluut niet met gezond verstand bedenken en geloven dat een stukje brood het lichaam van de Heer Jezus zou zijn. Het kan niet. Communie is spreken en datgene waartegen u spreekt, spreekt terug. Het woord communiceren betekent praten met of met iets verbonden zijn dat tegen u terugpraat. En God praat tegen u terug. Communiceert. En het is nog steeds brood en wijn, wat wij avondmaal noemen. Nu, Jezus zegt hier, zoals ik reeds las, mijn lichaam is vlees en drank. Mijn bloed, lichaam en bloed is vlees en drank. We willen aan Jezus denken en hem in verband brengen met wat hij was. Wat is zijn lichaam? Wat is het lichaam van Christus? Het is het lichaam van gelovigen die met hem verbonden zijn in de Heilige Geest. Geen afgod, niet een stukje brood, maar een geest die zich bevindt in het hart van de gelovigen. En zij zijn met elkaar verbonden. Wanneer mens en God met elkaar kunnen spreken. Amen. Zonen en dochters van God. Een sterfelijk mens, waarbij door de bloedstorting vergeving van zonde werd aangebracht. Deze man en deze vrouw, jongen of meisje, die gemeenschap met Christus hebben, communiceren met hem. Het lichaam, zoals een echtgenoot met zijn vrouw zou gaan zitten om iets te bespreken. Of een jongen met zijn meisje. Zo zijn Christus en zijn gemeente samen aan het communiceren. Daarom kunnen wij van hem horen en de toekomst zien voordat het hier is. En kunnen de toekomst vertellen tot imperfectie. Omdat wij gemeenschap hebben met de God die de eeuwigheid vast in zijn hand houdt. Met elkaar communiceren, het lichaam van Christus, het mystieke. Geestelijke lichaam van Christus. Het geestelijk is niet verbonden met wat voor afgod dan ook, of brood of wijn, maar in een geestelijke vorm. Wel nu, Jezus zei hetzelfde. Neemt u het evangelie van Johannes, het vierde hoofdstuk waar hij sprak tot de vrouw bij de bron. Zij sprak over een zaak als deze. Onze vaders hebben aan deze bron gedronken en groeven deze put, Jacob, en hij gaf dit water aan zijn kinderen en aan zijn vee, en gij zegt, aanbid in die bepaalde stad, en anderen zeggen, op deze berg. Jezus zei zoiets als, wacht even, wij zijn Joden, en wij begrijpen wat het is, wat aanbidding betekent. Maar luister hiernaar, vrouw, het uur komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders God zullen aanbidden in geest en in waarheid. Uw woord is de waarheid. En de Vader zoekt zulke die hem zullen aanbidden in geest en in het woord, de waarheid. Uw woord is waarheid. Nu, dat vertelde hij aan de vrouw. Zie, Christus, God is een geest. Christus betekent de gezalfde, een man gezalfd met God. Wat hem de Christus deed zijn. Nu, Christus zei, ik ben spijs en drank. Geen ouwel, niet een ouweltje dat we hier nemen, dat is Christus niet. De wijn die wij bij het altaar drinken, is Christus niet. Het stelt hem voor. Het representeert hem op een figuurlijke wijze. Maar Christus is de Heilige Geest, de zalving die op de gemeente rust. Dat is het vlees en de drank. De grootste roep die in heel de wereld uitgaat. Ik hoop dat geen van u het ooit heeft gehoord. Maar indien toch, er is geen schreeuw die de schreeuw van honger kan evenaren. Wanneer uw moeder met haar baby ziet. En zij van zwakte niet kan lopen, terwijl de kleine baby stervende is. Met een opgezwollen buikje van de honger. En u hoort die snikken uit dat moederhart. Bij het zien van die baby, met ingevallen wangetjes, fel over been en zijn geopend tandeloos mondje dat nauwelijks geluid kan voortbrengen. Zijn oogjes angstig uitpuilend. Er is geen kreet gelijk de hongerige en dorstige. Daar in de woestijn, hoeveel mensen verloren hun leven door dorst. Vele verhalen waarmee ik u heel de avond bezig zou kunnen houden. Met ware verhalen uit de woestijn. Hoe de duivel u, wanneer u dorst hebt, krijgt, een luchtspiegeling geeft. U hebt ze hier gezien, u hoeft daarvoor niet naar het westen te gaan. U rijdt over de weg en het lijkt of er water op de weg ligt. Ieder van u heeft het wel eens gezien, wanneer u op de autobaan gereden hebt. Dat is een valse luchtspiegeling. Een tijdje geleden, ongeveer 3 of 4 jaar geleden, las ik dat er eenden die over het land vlogen, een luchtspiegeling zagen en op de weg vielen, denkend dat ze het water raakten. En ze spatten gewoon uit elkaar. Toen ze de harde weg raakten, denkend dat ze in water landden. Een luchtspiegeling. Hoe vaak heeft de duivel ditzelfde bij mensen gedaan? Door ze een valse luchtspiegeling te geven, terwijl daar niets is dan een schijngeloof. Zoveel mensen vandaag krijgen een schijngeloofreligie. Ze proberen iets te fabriceren of beweren dat er iets is, terwijl het er niet is. Zoals de kleine zendelingen die zei dat ze wachten tot ze zekerheid had. Dat kunnen we maar beter doen. U kunt niet terugkomen en het opnieuw proberen. U kreeg 1 kans en u hebt de blauwdruk, dus kunnen we maar beter recht op het doel afgaan. De hongerkreet. Luister. Het is een grote schreeuw, daar het een angstkreet is. De persoon is stervende. En ach, als wij zover konden komen, als deze natie tot een punt kon komen, dat het zo zou hunkeren naar God. Het is een erger hongerlijden dan in landen als India dat lichamelijk verhongert. Deze natie sterft geestelijk van de honger. Maar nadat u zo lang honger hebt geleden, komt het tot een punt dat u niet meer weet dat u honger hebt. Net zoals bij bevriezen. Nadat u het zo ijskoud hebt gekregen, krijgt u het zo koud dat u vervolgens na een poosje warm begint te worden. En als dat gebeurt, bent u stervende. En dat is er vanavond aan de hand. De kerken zijn zo koud geworden dat zij bevriezen en denken dat ze warm zijn door lidmaatschap en sterven geestelijk. Stervend, weten het niet. Ten slotte legt hij zich ter ruste en dat is alles. Hij ontwaakt nooit meer omdat zijn bloed in zijn aderen bevroren is. Nu, dorsten, Jezus zei, mijn bloed is waarlijk drank. Indien u hunkert naar leven, hongert naar leven, heeft Jezus het enige water dat die dorst kan lessen. Kom tot mij, gij alle die vermoeid en belast zijt. In de Openbaring staat er, wie dorst heeft, komen tot de stromen van levend water en drinken om niet. Als u dorst naar leven, we zien dat de sterrenkundigen voorspellen dat de enige tijd in dit vroege deel, of het eerste deel van de maand, beginnend op de tweede of vijfde of ergens in deze maand, voorspellen de sterrenkundigen uit India dat de wereld in stukken wordt geblazen. En de Amerikaanse kranten steken er de gek mee. Ik geloof niet dat de wereld uit elkaar wordt geblazen, maar ik zeg dat het verkeerd is om er de gek mee te steken. Omdat er een deze dagen iets staat te gebeuren, iets dergelijks. Wanneer de vijf planeten, Mars, Jupiter en Venus enzovoort, komen in hun... Ze zijn het nooit geweest. Oh, men beweert misschien 25.000 jaar geleden, maar wie was er toen om het te weten? Ik voorzeg dat dit een geestelijke toepassing heeft. Ik geloof dat het komende einde is van de beslissing van God. Dat de grote openbaring van het woord gedurende deze tijd geopend zal worden. Vergeet niet dat men beweert dat er drie sterren in één baan kwamen toen Jezus werd geboren. En dit zijn er vijf, en vijf is genade. Het getal van genade. Drie is het getal van volmaking. Vijf is het getal van genade. J-E-S-U-S, G-R-A's, grace, genade, faith, geloof, enzovoort. Getal van genade. Als God ooit zijn kracht naar de gemeente zendt, zal het door zijn genade zijn. Het zou niet door de gehoorzaamheid van de mensen zijn. En Jesaja zei in het 40ste hoofdstuk, hoe te roepen tot Jeruzalem dat haar oorlogvoering voorbij was. Toch was zij schuldig aan afgoderij. Maar het was Gods genade die het haar bracht. Als God ons iets zendt, is het door zijn genade. Niet door onze verdiensten. Dus kan het wel iets betekenen. Ik voorzeg dat er een verandering zal zijn. Ik weet niet wat het zal zijn, maar ik geloof dat het op het punt staat te gebeuren. We zijn nu precies aan de vooravond ervan. En als iemand hongert, hij komen tot Christus. Als iemand dorst, hij komen tot Christus. Hij lest de dorst. Hij is onze dorstlesser. En hongerstiller. Ik hoorde een verhaal dat mij een tijdje geleden werd verteld. Het kan zijn dat ik het in deze gemeente al heb verteld. Als dat zo is, vergeef me dan voor de herhaling ervan, alleen om tot het punt te geraken. Er was een Indiaanse gids. Of een opzichter van de Indianen. Hij reisde door de Navajo-streek en verdwaalde. En zijn naam was Coy. En hij volgde een spoor. Een wild spoor. En hij dacht, als ik op dit spoor stuit, zal ik zeker water vinden. En zijn paard had zo'n dorst dat zijn tong eruit hing, droog. De neusgaten waren rood geworden en aangekoekt met zand. Hij had in de zandstormen zijn zakdoek over zijn gezicht gehouden totdat het helemaal aangekoekt was. En hij verging van de dorst. En hij leidde zijn paard toen hij op het spoor stuitte. En zei, toen hij het paard besteeg, hij dit wild spoor zag en zei, het zal me zeker naar het water leiden. Dus sprong hij schrijlings op zijn paard en begon het spoor te volgen. En het paard wist ook dat het op het spoor van water was. Wat geeft God een instinct aan die domme dieren? En daar gingen ze het spoor langs. Ten slotte weken een paar af naar één kant, slechts een paar van het gebaande pad. En het paard wilde die kant op draaien, maar Coy dacht anders. Hij probeerde hem op het gebaande hoofdspoor te houden en wilde de weg vervolgen, maar het paard wilde niet gaan. Hij gaf het de sporen en het hinnikte en trok de andere kant op en begon te stijgeren. Ze was te zwak om hem af te werpen. Dus begon hij weer de sporen aan te drukken totdat hij het paard sneed. Zo opgewonden om bij het water te komen, opdat zijn leven gespaard zou worden, tot het paard daar trillend en bloedend stil stond. En hij keek naar beneden, keek daar omlaag en ze was zo aan het trillen en viel bijna onder hem neer. Hij keek op haar neer en zag het bloed op haar zij. Hij was een christen. En hij zei tegen zijn paard, ik heb vaak gehoord dat beesten een instinct hebben. Het ziet er niet naar uit dat dit kleine groepje dat daar afsloeg naar het water zou gaan. Het lijkt erop dat dit grote pad hier voert naar waar ze voortdurend water gaan drinken. Maar hij zei, Als jij mij getrouwvol tot zover hebt gedragen, zal ik jouw instinct volgen. Oh, hoe denk ik zo over Christus? De weg ter vernietiging is heel de weg afgebakend en gebaand. Maar er is een smalle weg die leidt tot leven. Weinigen zullen hem vinden. Alleen niet een instinct, maar de Heilige Geest zal u doen afslaan naar dat water des levens. Ik denk dat als hij mij veilig zover heeft gebracht, ik ook de rest van de weg zal nemen. Om het verhaal te beëindigen. Hij was nog geen kilometer verder, tot het trouwe paard pardoes midden in een grote plas water sprong. Het paard wist waar hij over sprak. Wat het bedoelde in zijn wijze van uitdrukken tot de rijder. Hij sprong erin en hij wierp het water omhoog in de neus van het paard. Hij baande zich, hij gilde, hij schreeuwde en juichte uit alle macht. En goot water in zijn keel terwijl hij schreeuwde, we zijn gered, we zijn gered, we zijn gered. Terwijl het paard dronk en huiverde. En hij keek naar haar bebloede flanken toen helemaal opgezwollen door het snijden van de sporen. En zei, op dat moment hoorde hij iemand zeggen, kom uit het water. En hij keek en daar stond een kleine wanstaltige cowboy. Hij kwam uit het water en hij zei dat hij vuur rook. En hij keek om zich heen en daar was een groep mannen aan het kamperen. Ze waren daar bezig geweest met goud zoeken. En ze hadden goud aangetroffen en op de terugweg hadden zij hun paarden en lastpaarden bij zich. En ze waren naar deze waterplas gekomen om te rusten en waren alle dronken geworden. En ze zeiden dat ze wat wild hadden gebraden en hij at met hen. En hij zei dat een van hen vroeg, neem een borrel. Hij had hun verteld wie hij was. Hij was Jack Coy, de Indiaanse gids. Dus hij, wel dan, neem een borrel. Hij zei, nee, ik drink niet. En dat is een soort belediging voor die mensen. Dus zei hij, u moet een borrel van ons aannemen. Hij zei, nee, ik drink niet. Hij wierp de kruik naar hem toe en zei, neem een borrel. Allemaal dronken, weet je, ongeveer een half dozijn. Maar hij zei, nee, dank je jongens. Hij zei, als ons wildbraad goed genoeg is om te eten, is onze whisky goed genoeg om te drinken. En u weet hoe ze zijn als ze dronken zijn. En zei, nee. En ze schoven een kogel in het geweer en zeiden, wel nu, jij gaat drinken of anders? Hij zei, nee, nee, ik zal niet drinken. En hij begon het geweer te richten en zei, een ogenblikje, ik ben niet bang om te sterven. Hij zei, ik ben niet bevreesd om te sterven, maar ik wil jullie eerst mijn geschiedenis vertellen waarom ik niet drink. Hij zei, ik ben een Kentuckier. En in een kleine oude blokhuis lag op een morgen mijn moeder op sterven. Zij riep mij aan haar bed en zei, Jack, je vader stierf met een spel kaarten in zijn hand dronken. Jack, wat je ook doet, ga nooit drinken. En zei, ik legde mijn handen op het voorhoofd van mijn moeder. En ik beloofde God als kleine 10-jarige jongen dat ik nooit mijn eerste borrel zou nemen. En zei, ik heb het nog nooit genomen. En zei, als je me nu wilt neerschieten, schiet maar. En toen de dronkaard zijn geweer richtte en zijn kruik weer naar hem wierp en zei, neem het of ik schiet. Op dat moment vuurde een geweer en de kruik barstte. En aan de kant van het ravijn stond een kleine cowboy. Wanstaltig, tranen liepen langs zijn wangen, naar beneden en zei, Jack, ik kom ook uit Kentucky. Ik deed een belofte aan een moeder op een dag, maar ik verbrak mijn belofte. Hij zei, ik was aan het wachten tot deze kerels dronken genoeg waren en was vast van plan het hele stel te doden om het goud wat zij hadden af te pakken. Hij zei, maar ik ben een dronkaard geweest en heb verkeerd gedaan. Maar, zei hij, ik ben er zeker van toen mijn geweer door de hemelse ravijnen weggalmde, mijn moeder mij een gelofte hoorde tekenen. Ik zal het nooit meer doen. En daar, door Gods genade, leidde hij al die mensen tot Christus en al diegenen die daar stonden. Ziet u? Er gaat iets gepaard met water. Iets met verfrissing. Mijn kernpunt was, kom naar het water wanneer u dorst hebt. Het doet u iets als u bij het water komt wanneer u dorst hebt. Nu, hij zei, mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld u geeft, vrede geeft, maar zoals hij u vrede geeft. Zijn vrede lest onze dorst. Als wij naar vrede verlangen, laten we ons dan verkwikken in zijn vrede, om te weten dat wij vrede hebben met God door onze Heer Jezus Christus. Hij is onze vredegever die onze dorst lest. Amen. Het vers zegt, hij is waarlijk vlees en waarlijk drank. Ik heb hier een kleine aantekening bij de 57ste vers. Waarlijk vlees en waarlijk drank, luister wat hij hier zegt. gelijk de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet, leven door mij. Met andere woorden, de Vader zond mij, en ik leef door hem. En ieder die tot Christus komt, moet leven door Christus. Oh my, daar bent u er. Dat is gemeenschap. Dat is de echte communie die u vindt wanneer u leeft door Christus. Nu, onze lichamen hebben elke dag voedsel en drinken nodig om te overleven. Ons natuurlijke lichaam. Als wij niet elke dag voedsel en drinken nemen, dan verzwakt ons lichaam. Er is iets in ons dat voedsel moet krijgen. Het voedsel van één dag zal niet voldoende zijn voor de volgende dag. Je moet elke dag voedsel krijgen om je sterfelijke lichaam te versterken. Je kunt het overleven, maar je wordt zwakker. En de tweede dag ben je nog zwakker. En de derde dag word je verschrikkelijk zwak. Wel nu, zo doen wij menigmaal op het geestelijke vlak. Ziet u, we moeten iedere dag gemeenschap hebben met Christus, ziet u? We moeten elke dag met hem praten. We moeten het elke dag met hem in orde hebben gemaakt. Paulus zei, ik sterf dagelijks. Zie? Elke dag sterf ik. Toch leef ik, niet ik, maar Christus leeft in mij. Dus als uw sterfelijk lichaam elke dag voedsel en drinken nodig heeft om te overleven, heeft uw geestelijk lichaam iedere dag geestelijk voedsel en gemeenschap met de Heer nodig om te blijven leven. Ja. Jezus zei, de mens zal niet alleen van brood leven, maar van ieder woord dat door de mond Gods uitgaat. Dus moeten wij elke dag de Bijbel bestuderen. Sommige mensen bestuderen hem helemaal niet. Sommige pakken hem 2 of 3 keer per jaar. Maar een werkelijk, echte gelovige, die werkelijk geestelijk is opgebouwd, leest zijn Bijbel elke dag en spreekt tot de Heer. Zo is het. Hij moet wel. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de mond Gods uitgaat. Nog iets waarvoor wij voedsel tot ons nemen, is om ons lichaam op te bouwen tot weerstand tegen ziekte. Als u geen voedsel neemt en uw lichaam zwak laat worden, dan wordt het blootgesteld aan ziekte. Ziekten zullen rechtstreeks in de bloedstroom komen en dan bent u er geweest. Als uw bloed niet goed en zuiver is, dan zal ziekte regelrecht in uw bloedbaan komen. Dus moet u gezond voedsel eten om uw bloedstroom zuiver te houden. Als u het niet doet, bent u allergisch voor ziekte. Zo gaat het met heel wat christenen, zoals bij kastplantjes. Weet u, als u een plantje uit een broeikas haalt, moet u het verzorgen als een baby. Het kent het weer niet, het kent geen zonneschijn en dergelijke. Het is overdekt geweest en verzorgd. En dit is het geval met de veel zogenaamde christenen. Het zijn kastplantjes. Dat is waar. Blootgesteld aan elke kever die voorbij komt. Weet u, het zijn alleen die tere plantjes die besproeid moeten worden. Of de bastardplanten. Weet u, neem een oude heer voor het koe en laat hem de natuur in om te grazen. En laat een langhoorn daar weiden. Die langhoorn vindt zijn eigen weg, omdat het deze een oorspronkelijk ras is. Maar neemt u een brangus of een heervoort die een kruising is met een ander ras. Een bastard is een betere koe om te zien. En zeker vetter en gezonder. Maar als u die daar buiten laat, kunnen zij hun weg niet vinden. Ze zullen sterven. Ze moeten verzorgd worden. Zie, en zo gebeurt het vandaag. Wij kregen beter geklede christenen, grotere kerken. Een heel wat opleiding, een heleboel theologie, maar ze moeten voortdurend verzorgd worden. U moet door hun bril kijken of u ziet helemaal niets. Wat wij nodig hebben, zijn enige rasse-echte christenen, geboren onder het bloed van de Heer Jezus. Die zich niet voeden met kerkelijke theologie, maar met het woord van God, de gemeenschap met Christus. Amen. Kom. Communie met Christus. Het woord dat in de gelovigen komt, zijn geestelijke lichaam wordt opgebouwd. Geen kastplantje. Er was vandaag een zekere prediker die zei, ik hoorde hem, hij zei dit in een radio-uitzending. Hij zei dat toen hij het land binnenkwam, hij een geweldige voorhoofdsholteontsteking had. En men sprak over een operatie. Ze zeiden dat ze van plan waren zus en zo te doen, aan hem zouden snijden en opereren en een deel van de voorhoofdklieren zouden weghalen, wat zijn gelaat zou doen invallen enzovoort. Op die manier, hij zei dat hij pillen had genomen bij de vleet. Hij Het scheen dat er zoveel pillen waren die hij moest slikken, maar toen hij bij een goede christendokter kwam, zei de dokter, laten we de pillen maar vergeten. En laten we de operatie vergeten. En laten we het lichaam opbouwen, zodat het de voorhoofdsholteontsteking kan weerstaan. Zo is het. Wat is er aan de hand dat mensen niet meer zo lang leven als voorheen? We moeten een injectie voor dit en een injectie voor dat nemen en overladen ons met allerlei medicijnen. Wat bewerkt het? Het maakt ons zacht, dik, pafferig, niet goed. Wanneer een mens van lang geleden... Wel, we zijn voor alles allergisch. Nu krijgen ze allergieën en van alles. Ik heb in Afrika gestaan en kon geen injectie tegen malaria nemen. Maar als een malaria-muskiet op mijn hand zou hebben gezeten, had ik malaria gehad. Ze zoomen niet en je merkt het nauwelijks dat ze steken. Ze raken je maar net aan en dat is het, dan heb je het. Als u blijft leven, zult u het 15 jaar lang krijgen. En soms sterft u er dan aan. En daar waren die inboorlingen in hun hutje met overal muskieten op hun benen. En ze waren naakt. Muskieten die hen staken, malaria-muskieten, en zij hadden er geen last van. Waarom? Zij hadden een immuniteit opgebouwd. Zij hadden een door God gegeven inenting ontvangen. En dit is wat er vandaag met de mensen aan de hand is. Dit is er met de kerk aan de hand. We kregen zoveel baby-inentingen. En door mensengemaakte theologieën, dat we overspoten zijn. Wat wij nodig hebben, is Gods inenting. Van het woord van de levende God. De mens zal dagelijks leven door dit soort voedsel om zijn ziel op te bouwen. Tot immuniteit tegen geestelijke ziekten die opkomen en door het land trekken. Ik heb heel wat aantekeningen hierover, maar ik moet ermee stoppen. Nu. Opgebouwd. Gereed gemaakt voor de inenting. Nou nu, wij leven hiermee. Onze lichamen moeten dit hebben. En als wij het niet doen, zijn we vatbaar voor allerlei ziekten. En het woord van God, als wij het geloven en het ontvangen door gemeenschap, de communie, heren, uw woord is de waarheid. Mijn kerk zegt, je hoeft het niet wedergeboren te zijn. Ze zeggen, handen schudden betekent wedergeboren. Ze zeggen, besprenkelen, ze zeggen al die andere dingen. Dit is het Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar de Bijbel zei dat u gedoopt moet worden in de naam van Jezus Christus. Zie? Nu, ga uw gang met uw kunstmatige injecties als u wilt. Dan maakt u van uzelf een kunstmatig christen. Zie? Dat wilt u toch niet? U kunt geen leven hebben dan door Christus. Nu, wat doet zijn woord nu? Het bouwt ons geestelijk lichaam op. Sterk, als wij gemeenschap met hem hebben, om de duivel te weerstaan. Dan zegt broeder Branham, wat bedoelt u met gemeenschap in zijn woord? Ja, hij is het woord. In het begin was het woord, en het woord was met God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En we zullen zijn lichaam moeten eten, dan is zijn lichaam het woord, omdat hij het woord is. En zei in Johannes 15, indien gij in mij blijft en mijn gemeenschap... En mijn woord blijft in u. Dan kunt u vragen wat u wilt. En het zal u geworden. Zo is het. Waar. Zie. Vraag wat u wilt. Wat doet u? U bouwt uw lichaam op. Tot inenting tegen de... Iemand komt binnen en zegt... Oh, onze kerk gelooft niet in juichen. Zie. U bent opgebouwd. Wat? U hebt gemeenschap in u. Het woord. En u bent er tegen ingeënt. Als een hoop onzin binnenkomt, wat is het? Heeft het geen woord in zich, dan weet u zeker dat het verkeerd is. Het maakt me niet uit hoe echt het eruit ziet. Als het niet het woord is, blijf er vanaf. Juist blijf erbij vandaan. Het maakt me niet uit wat het doet. Het moet overeenstemmen met het woord. In gebed, toen ik Micha aanhaalde, die daar stond... Kijk, het zag er werkelijk goed uit. Wel, daar was Israël en dat stuk land behoorde aan hen. Die buitenlanders waren binnengekomen en hadden het van hen weggenomen en hadden hun eigen huizen gebouwd en bezetten een deel van het land dat God hun gegeven had. Dus leek het of die 400 Hebreeuwse profeten gelijk hadden. Maar weet u, er was iets aan Jozefat dat geestelijk was. Hij zei, hebt u er niet nog één? Hij zei, ik heb er nog één, maar, zei hij, ik haat hem.
Het enige wat hij doet is onheil profiteren. Ik zei, ga hem halen en laten we hem horen. En hij kwam en zei, ga uw gang, trek erheen. Maar ik zie Israël verstrooid als schapen die geen herder hebben. En toen vertelde hij zijn visioen. Nu, wie heeft gelijk? Het leek of de 400 gelijk hadden. 400 goed opgeleide mannen zeiden, trek op, de Heer is met u. En Zedekia had zelfs twee grote ijzeren horens gemaakt. Hij zei, hiermee zult u de buitenlanders het land uitzetten. Hij was er zeker van dat hij gelijk had. Hij wist dat hij gelijk had. Maar, ziet u, hij was verkeerd. Zie? En hier is Micha, 1 tegenover 400. En zei, als u optrekt, zal Israël verstrooid worden. Zonder herder. En de anderen zeiden, trek op, de Heer is met u. Wel nu. In feite hadden ze gelijk, de streek behoorde aan Israël. Maar het woord van God had Achab veroordeeld. Dus hoe kon God zegenen wat hij verdoemd had? Zo is het vandaag, zie. Het woord van gemeenschap was in Micha. Als u gemeenschap met God houdt door de echte communie te nemen en de geest in u is met het met dit woord niet eens, dan houdt u geen gemeenschap met God. U houdt gemeenschap met duivels. En ze zijn zo aan het nabootsen. De Bijbel zei, in de laatste dagen zouden ze bijna de uitverkorenen misleiden, indien het mogelijk was. Doch hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord niet. En zoals Paulus zei in Galaten 1 vers 8, indien een engel uit de hemel een ander evangelie predikt dan dit, dat u reeds gehoord hebt, die zij vervloekt. Zelfs een engel. In de vroege kerk, toen die mannen, zoals de heilige Martinus, Irenaeus, die godvruchtige mannen, toen de duivel als een engel des lichts verscheen, maar let u op, hij zal een klein beetje van het woord afwijken. Hij verscheen aan Eva als een engel des lichts en vertelde haar, zeker zei de Heere dit en de Heere zei dat, maar hij verschilde met God precies aan het eind. Zo gaat het met verkeerde gemeenschap vandaag. Wanneer mensen denken dat ze tot God bidden en het woord niet willen gehoorzamen, is het een verkeerde gemeenschap. Indien gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag dan wat u wilt. Zie, en het zal geschieden. Het kan niet de ene keer wel en de andere keer niet. Gij blijft in mij. Mijn woorden blijven in u. Dat betekent, verblijf daar. Verblijven betekent rust daar. Blijf daar precies. Ja, het is een inenting tegen zondige ziekte. Nu, laat nu sluiten met dit ene woord te zeggen, voor we naar de avondmaalstafel gaan. Het bloed en het lichaam van de Heer, vermengd met geloof. Dat is het bloed en het lichaam, het welk de geest en het woord is, vermengd met geloof, is gelijk aan met eeuwig leven. Wie mijn vlees en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten laatste dagen. Daar bent u. Wat is het? Het avondmaal des Heren. Het woord en de geest. Dit leven is in het bloed, het woord en de geest is gelijk aan eeuwig leven. Door geloof in de Heere. Hier is mijn gebed. Daar ik het einde zie naderen. En zie dat elk moment iets zou kunnen gebeuren. En weet dat we niet ver van de komst van de Heere verwijderd zijn. Heer, laat mij dan in de naam van de Heer Jezus, de Zoon van God, het woord, het zwaard nemen en het zwaaien met het geloof dat ik heb en mijn weg hakken door elke demonische macht tot ik Jezus zie door de gemeenschap van zijn woord. Communiceren, avondmaal houden met zijn woord. Indien gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag mij dan wat u wilt en het zal u geworden. Wat prachtig. Er is echte gemeenschap met het woord en de geest om het met geloof samen te weven. Vraag wat u wilt, en het zal voor u gedaan worden. Laten we bidden. Genadige en edele, heilige Vader, God, de grote Ik Ben, de El Shaddai, voor Abraham. O God, wat staat deze geweldige gemeenschap van de Heere, gelijk met eeuwig leven. En wat endt het in?
tegen trots. Wat ent het in? Tegen ongeloof. En ent het in? Tegen de zonde van de wereld. Het is communie. Met goddelijke liefde tot onze hemelse Vader. En door de gerechtigheid van Jezus Christus hebben wij de toegang tot deze tafel. En wij bidden, Heer, dat u ieder van ons die toegang vanavond wilt verlenen, in de geest. Vergeef ons. En wij verlangen dat onze geestelijke lichamen groeien. Wij geven er niet om tot een kerk of denominatie te behoren. Wij willen het geestelijke lichaam opbouwen. Met de inenting tegen zonde. Tot een plaats waar geen verlangen meer bestaat om verkeerd te doen. En waar de Heilige Geest zijn eigen woord in ons midden kan brengen. En het net zo vers kan spreken als het op die dag gesproken werd. Omdat het dezelfde geest is die in de Heer Jezus was. Ik bid, Vader, dat u het ons wilt schenken. De uren zijn aan het afsluiten. Wij weten echter niet wanneer de laatste gered zal worden. Maar vanavond bid ik, Heer, indien er hier zijn die u niet kennen als hun verlosser, mogen zij u vanavond vinden, terwijl ze naar deze waterdoop komen, als een gedachtenis, om tegenover dit lichaam van gelovigen te belijden, dat zij de geschiedenis geloven, dat Jezus van Nazareth geboren werd uit de maagd Maria en gedood werd, gekruisigd door Pontius Pilatus en op de derde dag door God werd opgewekt en vanavond gezeten is aan de rechterhand van zijn majesteit en voor eeuwig leeft om voorbeden te doen. Geef, Heere, dat diezelfde persoon de geboden van de Bijbel gehoorzaamt. Bekeert u en ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Want er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven waardoor u gered moet worden. O God, mogen de mensen de echtheid ervan zien. En het standvastige woord. Er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven waardoor u gered moet worden dan in de naam van Jezus Christus. Daarom zei de apostel, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving der zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor elk tijdperk aan zoveel als de Heer onze God zal roepen. Sta toe, Heer, dat er vanavond velen zijn die geroepen worden. En door onze Heer is ook gezegd, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn Vader hem trekt. En al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Mijn schapen horen mijn stem. Als een vreemde spreekt, een stem die niet schriftuurlijk is, dan zullen de schapen het snel herkennen. O God, en als het uw stem is, de Bijbel, wat deze zegt, zal elk schaap horen. Omdat het schapenvoedsel is. Ze hebben gemeenschap gehad. Ze weten met welk soort voedsel de Vader voedt. En de mens zal van het brood alleen niet leven, maar van elk woord dat de mond Gods uitgaat. Schenk, Heer, dat velen zullen zien en begrijpen en vanavond tot u zullen komen. Diegenen zonder de Heilige Geest mogen ze het geen uur meer uitstellen. Het mag over een uur te laat zijn. Ze zijn hier misschien niet meer. Vader, terwijl we ons nu om de tafel heen geschaard hebben om deze typering van uw gebroken lichaam te nemen, bidden wij dat als er zonde in ons midden is, vergeef ons, Heer. U hebt gezegd, wanneer u bijeenkomt, wacht op elkander. God, als er in deze gemeente een zonde is, waar dan ook, bid ik dat het bloed van Jezus Christus deze man zal scheiden van zijn zonde, of die vrouw, jongen of meisje. En Vader, ik bid voor mezelf, dat u mij wilt scheiden van elke twijfel, elke zonde, elk ongeloof, alles. Wij weten dat ongeloof zonde is. Het is de enige zonde die er is. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. En de enige zonde die er is het woord van God niet te geloven. En Vader, als er enig ongeloof in mij is, vergeef mij, o God. En dat is er veel, en ik smeek dat u mij vergeeft. Vergeef mijn gemeente die gij mij vanavond gegeven hebt, en voed hen met het woord. Sta toe En terwijl we deze kleine herdenkingen nemen met van het gebroken lichaam van hem die uit de dood is opgewekt en voor eeuwig levend onder ons is, mogen wij avondmaal gemeenschap van hem ontvangen. Heer, de gemeenschap van de Heilige Geest, schenk het, Vader. We vragen het in Jezus' naam. Nu voor degenen die moeten gaan en niet kunnen blijven voor ongeveer 15 minuten avondmaalsdienst. We zijn met niet zoveel en we zullen het avondmaal gebruiken. Het is geen besloten avondmaal. Het geldt absoluut voor elke christelijke gelovige. God heeft geen grens getrokken tussen baptist, methodist enzovoort. We zijn alle door één geest gedoopt in één lichaam. En we zijn medeburgers van het Koninkrijk van God. En als er iemand onder ons is die een vreemdeling is, ik ben hier niet al te vaak en weet niet wie leden zijn en wie niet, onthoud het, doet er niet toe tot welke kerk u behoort. Dat heeft er niets mee te maken en er is hoe dan ook maar één kerk. En u sluit zich daar niet bij aan, u wordt erin geboren. Zo is het. En u wordt in deze kerk van God geboren. En wij bidden dat u vanavond Christus zult ontvangen en gemeenschap met hem zult hebben, terwijl wij zijn verbroken lichaam gedenken en deze kleine bestanddelen nemen van het Pascha. En mogen God onze harten en bewustzijn besprenkelen met het bloed. Nu, we zullen het avondmaal uitreiken en lezen uit 1 Korinthe, het 12e hoofdstuk, het 11e. En we zullen onmiddellijk daarna het avondmaal nemen en we vertrouwen dat God u overvloedig zal zegenen. Dan zodra we dit lezen, of net voordat wij het lezen, als u moet gaan, wel, ga gerust naar buiten en wees dan woensdagavond en zondagmorgen en zondagavond weer bij ons. Als u kunt blijven om het avondmaal met ons te houden, zullen we heel blij zijn als u het doet. Onmiddellijk daarna zal de doopdienst zijn, wat binnen 15 of hoogstens 20 minuten zal plaatsvinden, denk ik. 1 Korinthe, 11e hoofdstuk, 23e vers. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het, zei het, neemt, eet, het is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heren getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Zo dan, broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Nu even een ogenblik van stilgebed voor ieder van ons. Bid voor mij terwijl ik bid voor u. Sta deze gebeden toe, almachtige God. Vergeef ons onze overtredingen, als wij vergeven onze schuldenaren. Dit vragen wij in Jezus Christus' naam. Amen. Deze kleine stukjes, wat ongezuurd brood is, zonder gist toebereid enzovoort, vertegenwoordigt het lichaam van Christus. Het is niet rond, het is allemaal helemaal in stukjes gebroken, omdat het zijn verbroken lichaam betekent, dat voor ons verbroken werd. En mogen God zijn zegeningen toestaan aan een ieder die het eet. Wel nu, het is niet het lichaam. Het vertegenwoordigt slechts het lichaam. Ik heb geen macht, geen ander heeft het, om het iets anders te maken dan brood. Alleen God. En dit is wat hij ons verteld heeft, dit brood te eten en deze beker wijn te drinken. Laten we nu onze hoofden buigen. Allerheiligst God, wiens dienstknechten wij zijn, in de naam van Jezus Christus, heilig dit brood voor het bestemde gebruik
om ons te doen herinneren, terwijl wij het ontvangen, dat onze Heere gekruisigd werd en zijn lichaam, dierbaar en heilig als het was, vermengd werd met striemen en doornen en spijkers voor ons, zodat door zijn opengereten lichaam de geest voortkwam die ons eeuwig leven geeft. Mogen wij, Heere, terwijl we het eten, genade voor onze reis krijgen, zoals Israël 40 jaar in de woestijn, met geen zwakken onder hen. Vader God, sta dit toe, terwijl we u bidden dit brood te heiligen, ongezuurd brood, voor bestemd gebruik, in Jezus' naam. Amen. De beker van het Nieuwe Testament, het bloed. Ik denk aan dat lied. Telkens sinds ik door geloof die stroom afkomstig van uw vloeiende wonden zag, is reddende liefde mijn thema geweest en dat zal het zijn totdat ik sterf. Wanneer ik dit bloed, druiven, het bloed van druiven zie, weet ik dat dit het bloed voorstelt dat uit het lichaam van de Heer Jezus tevoorschijn kwam. Mogen ieder die dit ontvangt eeuwig leven hebben. Mogen ziekte wijken uit hun lichamen. Mogen vermoeidheid en zwakheid en neergedruktheid. Mogen de duivel in elke vorm hen verlaten, opdat zij grote kracht en gezondheid en eeuwig leven mogen hebben, om hun licht te laten schijnen voor dit zondig en overspelig geslacht waarin wij leven, om God te verheerlijken. Hemelse Vader, wij bieden u de vrucht van de wijnstok aan. Heilig het in de naam van Jezus Christus, om het bloed van uw Zoon, Jezus, te vertegenwoordigen. Hierin hebben wij, gewond voor onze overtredingen, door zijn striemen werden wij genezen. Geef, Heere, dat leven tot ons zal komen, eeuwig leven in grote overvloed, zodat wij in staat mogen zijn u beter te dienen, dat wij kracht en gezondheid mogen hebben, zodat wij van deze plaats, van plaats tot plaats kunnen gaan, waar wij verwachten u te dienen, waar u ons ook wilt roepen. Amen. Schenk deze zegeningen in Jezus' naam, bidden wij. Amen.